Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in het evangelie naar Matteüs. Daarvan hoofdstuk 25. En we beginnen onze lezing vanaf vers 14. Dus we laten het gedeelte van de wijze en de dwaze maagden even voor wat het is. En gaan meteen door naar vers 14. Naar de gelijkenis van de talenten. Ik ben hier niet voor de eerste keer, dus ik kijk wel gewoon de zaal in. En ik zie heel veel talent. Dus dat komt goed uit. De gelijkenis van de talenten. Ja. Het gaat hier om een vergelijking met betrekking tot het koninkrijk van God. Dan zal het koninkrijk der hemelen, daar begint het mee, hoofdstuk 25. En dan gaat het verder in vers 14. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitenslands. Terstond ging hij, die de 5 talenten ontvangen had, op weg en hij deed er zaken mede en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die het ene talent ontvangen had, ging heen, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende, Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. En zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. En die met de 2 talenten trad ook toe en zei, de heer, 2 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. En zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zei, de heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heengegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt gij het uwe. Zijn heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt het onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn met elkaar voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar u mogen ontmoeten. U bent in ons midden, Heer. U hebt naar ons uitgezien, ons getrokken, geroepen, verwacht. En Heer, we danken u dat we in dit uur, in alle rust en vrijheid, u de lof, de dank en aanbidding van ons hart mogen brengen in het zingen van de liederen. In het lezen van uw woord en het overdenken daarvan. Want in dat alles, Heer, vinden we bewijzen van uw grote liefde, genade en barmhartigheid voor ons. En u bent betrokken bij ons leven. En bij het wel en wee van ons leven. In de kleine dingen, in de grote dingen. U bent een God van betrokkenheid. Van meelevendheid. En zo mogen we u ook ervaren in het leven van alle dag. In de momenten die ons vreugde geeft, maar ook in die momenten die ons verdrietig maakt. Waar we het moeilijk mee hebben, waar we pijn van hebben. Waar we in onzekerheid en in twijfel geraken. Heren, we danken u dat u ook bij al diegenen bent die u in het bijzonder nodig hebben. En dat ze hoofd voor hoofd uw zegenrijke nabijheid mogen ondervinden en ervaren, weer bemoedigd worden, weer vertroost, weer vooruit te durven te zien. Met name gaat het ook over hen hier die ziek zijn. Mensen die in het ziekenhuis verblijven of die thuis verder moeten herstellen. Heer, voor al diegenen, bent u die liefdevolle God die hen omringt met alle zorg en liefde. En zo een moment van bemoediging geeft. En zo wilt u er ook zijn, Heer, voor uw kerk wereldwijd. Die, naar wij moeten vaststellen hier en daar de weg goed kwijt is, zich verliest in allerlei menselijke hoogstandjes en filosofieën, vaak die dingen zegt en doet die geen enkele relatie meer met uw woord hebben. Ook zij die allerlei vraagtekens zetten bij dat woord, misschien dan nog wel willen geloven dat in de Bijbel Gods woord gevonden wordt, maar niet dat die Bijbel ook werkelijk Gods woord is. Heere, help ons te verstaan dat het uw woord is, voluit, van kaft tot kaft. En dat u ook recht toe recht aan benoemt wat u bedoelt. We hoeven er niet naar te raden. En we hoeven er ook niet allerlei theologische hoogstandjes op los te laten om te verstaan wat u bedoelt. Heer, we mogen lezen wat er staat en geloven wat er staat. En u maakt nooit beschaamd. Heer, we bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor heerlijke profetie, prachtige beloften. En dat ook voor dit volk er hoop is. Dat de dag komt dat ze zullen erkennen en geloven dat u het was die koos voor Golgotha's kruis. Om zo een eeuwige verzoening tot stand te brengen. En Heer, zo wilt u uw woorden in ons midden neerleggen. Niet opdat we daar alleen naar luisteren en van genieten, maar ook opdat we daarin aangespoord worden om waar dat misschien wat weg is gezakt, weer actief te worden. Onze verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld om ons heen. Want het kan absoluut niet zo zijn dat die wereld ons onberoerd laat. want u stierf aan het kruis, opdat allen behouden zouden worden. En zo willen we dit uur van samen zijn met elkaar beleven. En we danken u voor alles wat u ons gaat geven. Halleluja. Amen. We zingen nu met elkaar van opwekking 518. Opwekking 518. En dan is er ook gelegenheid om uw gaven in te zamelen. Klopt het? Oh. Dus eerst hebben we onze inzameling en dan zingen we opwekking 518. Oh. Gezondheid. Ben al vandaag jarig of op een andere dag? Ben al vandaag jarig? Ja? Volgende week zondag. Maar niet vandaag. Nou feliciteer ik je dus ook niet. Dat is duidelijk. Zijn er mensen die vandaag wel jarig zijn? Ook niet? Dan hoef ik u ook niet te feliciteren. Dus. Nou, dan heb ik het toch nog makkelijker vanmorgen dan ik dacht. Goed, we lezen een gedeelte uit Matteüs 24, het tekstwoord. Matteüs 24, vanaf vers 42. En daar staat het volgende: waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten, laat natuurlijk ook dit tekstwoord daarbij betrekken, met als onderwerp: waaruit blijkt eigenlijk onze waakzaamheid en onze bereidheid? Waaruit blijkt onze waakzaamheid en bereidheid? Die vraag die leg ik dus gewoon zo in het midden neer, die hoeft u naar mij toe niet te beantwoorden. Want ik ben uw rechter niet. Maar er is er één die uw antwoord graag hoort. Nou, eens kijken of we in deze dienst tot een goed antwoord komen. Om te beginnen moet ik u attenderen op de plaats van de beide gelijkenissen in hoofdstuk 25. Want dat is van belang namelijk voor de uitleg en de toepassing daarvan. De Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen in hoofdstuk 24 de gang van zaken in de eindtijd, tot op zijn terugkeer. En dan sluit hij dat af met de woorden van onze tekst: waakzaam zijn en bereid zijn. En dan laat hij daar als een soort van voorbeeld voor u en mij directe gelijkenissen van de wijze en de dwaze maagden en de talenten opvolgen. Vandaar die bijzondere plek. Een bijzondere plek. Deze beide gelijkenissen hebben een relatie dus met dat eindtijdscenario waar Jezus over sprak. De aanleiding voor dit gedeelte, dat vinden we in Matteüs 24 vers 3, want Jezus vertelt deze gelijkenissen namelijk om zijn leerlingen wakker te schudden. De Heer Jezus verstoort, zou je kunnen zeggen, hun droomwereld. Want ze hadden een totaal ander beeld van de toekomst van God. Een totaal ander beeld als het gaat om de komst van het koninkrijk. Opvallend is ook het thema van de beide gelijkenissen. Bij de een is het wachten op de bruidegom die langer wegbleef dan kennelijk verwacht werd. Ik betrek deze gelijkenis ook zijdelings bij de preek van morgen. En in de gelijkenis van de talenten gaat het om een eigenaar die weggaat naar het buitenland en de verantwoordelijkheid voor zijn bedrijf overdraagt aan zijn slaven. En ook hier gaat het om een lange tijd van afwezigheid. De gelijkenissen informeren ons over, met name die van de talenten, hoe de knechten nou zijn omgegaan met hun verantwoordelijkheid, hun oproep tot arbeid, in afwachting van de terugkeer van de eigenaar. De eigenaar die simpelweg gewoon verwacht dat ze doen wat er gedaan moet worden. Werken dus. Werken dus. Actief zijn. Voor het uitvoeren van hun taak staan ze niet met lege handen. Ze hebben niet de opdracht gekregen in de zin van en dan zoek je het verder maar uit. Ze staan niet met lege handen. Want wat hebben we gelezen? Ze ontvangen talenten. Nou, talenten dat zijn gaven van God. Talenten, dat doet ons wel misschien onwillekeurig een beetje denken aan iets heel buitengewoons. He? Een mens met talent is een buitengewoon mens, denken we dan. En ik ben gewoon, dus ik doe die dingen niet. Nou, zo denkt God daar dus niet over. Als God het over talenten heeft, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat we allemaal als gelovigen dat gekregen hebben om te doen wat God wil dat wij zullen doen. Dat mag voor iedereen verschillend zijn. Dat onderscheid wordt ook gemaakt. Maar we hebben allemaal talenten gekregen. Allemaal. Daarom was ik ook zo eigenwijs om vanmorgen meteen maar tegen u te zeggen, ik zie heel veel talent. Ja, heel veel talent. Met andere woorden, dus deze slaven hebben al datgene gekregen om God te verheerlijken. Om God te verheerlijken, om die naam groot te maken. Want waarin wordt, zeg maar, de eigenaar van dit bedrijf meer geëerd dan dat de slaven heel zorgvuldig en nauwkeurig datgene doen wat er van hen verwacht mag worden. Daarin wordt de eigenaar geëerd. En als wij met ons leven, met heel ons leven, met onze gaven, met onze geld, met onze tijd, met heel ons bestaan actief zijn, dan eren we daar God mee. Meer dan met ons eindeloze gebabbel. Ze ontvangen talenten op basis van, dat woord moet u onderstrepen, hè? Ze ontvangen talenten op basis van bekwaamheid. Ja. God vraagt nooit iets van ons zonder ook dat erbij te geven, zodat we het kunnen doen. Dus het is een drogreden als je zegt, ik ben niet opgeleid, ik heb dit niet gehad, ik heb dat niet gehad, kan zus niet, kan zo niet. Hoezo niet? Als God het van je vraagt, dan kun je het. Dan kun je het gewoon. Hij geeft talent naar bekwaamheid. Ja. Ja, de eigenaar die kent zijn slaven dus, hè? Ja. Hij weet dus precies wie is en hoe ze in elkaar steken. Wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. God kent ons ook hoofd voor hoofd, hè? Ja, hij weet precies hoe het zit. Hij kent onze bekwaamheid. En houdt daar ook rekening mee. Nou, een talent is ongeveer, ik heb een zwakke poging gedaan, want ik ben een heel slecht rekenwonder. En daarom beheert mijn vrouw ook de financiën thuis. Ja, ik kan zelfs niet eens op mijn vingers stellen, dus kun je nagaan. Maar ik heb begrepen dat een talent ongeveer 1400 euro is. Eén talent, 1400 euro. Oh, dat is een mooi bedrag dus. De eerste twee slaven voldoen aan de opdracht. Ze hebben gewerkt alsof de eigenaar er nog gewoon was. Ja? Ze hebben niet gedacht van, hij is er niet, hahaha. Ik neem wat vakantie of zo. Ik neem er mijn gemak van. Ik merkte dat wel eens in de bedrijven in de vakantietijd. Als de chef van de afdeling dan weg was, dan had iedereen heel veel plezier die dag. Ja. Maar goed, de lange afwezigheid van de eigenaar was dus niet van invloed op hun houding en gedrag. Ze zijn gehoorzaam geweest. En dat is ook wat telt. Want, zoals gezegd, in hun houding tonen zij hun respect en hun achting voor de eigenaar van het bedrijf. Ze zijn gehoorzaam. En ik zeg dat nog maar eens een keer en ik wil dat ook heel druk onderstrepen. Waarmee ik dan mijn thema weer zeg. En de resultaten zijn niet het belangrijkste. De resultaten zijn niet het belangrijkste. Belangrijk is de houding van je hart, je innerlijk. Je motivatie. God ziet het hart aan. En dan kunnen we die lijstjes met allerlei prestaties van onszelf kunnen we rustig in huis laten. Hij kijkt naar het hart. Ja, de derde slaaf is de meest opvallende figuur in het verhaal. Let op, ook hij is verantwoordelijk voor het werk. Hij heeft daartoe dus één talent, hè, gekoppeld aan zijn bekwaamheid gekregen. Maar hij is ongehoorzaam. Hij is ongehoorzaam. En zijn houding, dat wordt ons duidelijk uit de lezing, heeft te maken met zijn opvatting over de eigenaar. Hij heeft het over een strenge en wrede baas. En hij is bang voor straf. Hij is bang voor straf. Want hoe erg het is, dat wordt tot uitdrukking gebracht in daar, van u maait daar waar u niet gezaaid hebt. Ja? Met andere woorden, je haalt het daar weg waar het niet van je is. He? Vroeger zeiden we van, als iemand de eigendommen van een ander stal, dan was dat inderdaad maaien waar je niet gezaaid had. He? De ander had het verzameld en ik pikte het in. Nou, dat is wat hij van zijn meester dus denkt. En mogelijk heeft hij ook gedacht, dat zou ook maar zo kunnen, als ik niets doe. Je hebt ook van die mooie bordjes tegenwoordig, die kun je in je huis hangen. Daar staat dat ook ongeveer op. Als je niks doet, kan je ook geen fouten maken. Ja? Ja, als je niks doet, kan je ook geen fouten maken. En misschien heeft hij ook wel in een bepaalde vorm van egoïsme, want niets menselijks is ons vreemd. Ook gelovigen niet, zijn gewoon mensen, hè? Ja? Misschien is hij wel een beetje egoïstisch geweest en gedacht van, ik ga me dan mooi even druk maken voor die man. Dat doe ik mooi niet. Want wat levert mij dat op? Het resultaat stopt hij allemaal in zijn eigen zak. Ik krijg er niks van. Dus, doe lekker niks. Nou, een stukje toelichting op deze gelijkenis. De eigenaar is de Heer Jezus. En de drie slaven, ik zeg dit met nadruk, zijn gelovigen. Gelovigen. En de talenten, nou, dat is de gave van het geloof en het gebruik daarvan in de praktijk. En de reis naar het buitenland, dat is de tijd van de hemelvaart tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. In beide gelijkenissen gaat het om gelovigen. De dwaze maagden zijn geen ongelovigen hoor. En ook in de gelijkenis van de talenten gaat het om gelovigen. De derde slaaf gelooft wel dat de eigenaar terugkomt, maar hij verwacht straf. En dus stopt hij dat ene talent goed weg. Nogmaals, hij is dus niet gehoorzaam aan het woord. Hij gaat niet aan de slag. Hij gebruikt dus niet de kansen om God te verheerlijken. Je zou kunnen zeggen, het is een type van de gelovige die de woorden van Jezus wel hoort, maar er niks mee doet. En niks meer doet. Sommige uitleggers die vinden deze derde slaaf identiek met de schriftgeleerden en de farizee. Ja. Ik begrijp dat wel. Want dan kun je natuurlijk gewoon lekker gemakkelijk achteroverleunend zeggen van, dan horen wij als gelovigen dus niet bij de risicogroep. Het zijn de schriftgeleerden en de farizeeën, hè? Klaar. Ja. Wij zijn van de goede soort. Ja. Maar weet u, het probleem wat ik daarmee heb, dat is, en dat gebeurt helaas maar al te vaak, dat men Gods woord iets laat zeggen wat er niet staat. Redevoering over de eindtijd met daaraan gekoppeld deze gelijkenissen is gericht tot de discipelen. Dat zijn de mensen die straks als eerste het werk moeten voortzetten als de meester vertrokken is. En pas terugkomt op het moment door God bepaald. Maar over de hoofden heen van hen ook tot ons natuurlijk gesproken. Tot allen die tot geloof komen. Geloven, zo blijkt uit deze gelijkenis, bestaat dus uit twee dingen. Uit bekering en gehoorzamen aan het evangelie. Want gehoord hebben van het evangelie en zelfs voor waar gehouden hebben, is niet genoeg. We moeten er wat mee doen. Bekering en geloof vormen de eerste stap op weg naar het koninkrijk. Belangrijk. En de eerste vereiste. Maar Jezus heeft ook gezegd dat sommige gelovigen wel en andere gelovigen niet gereed zullen zijn voor zijn komst. Zo waren daar genodigden voor het feest en voor de bruiloft. Niet gereed. Zij die gereed waren, gingen mee naar binnen. Wat is dan het probleem? Wel, in onze tekst in hoofdstuk 24 staan twee belangrijke woorden. Ik heb ze al genoemd. Waakzaam zijn en bereid zijn. En bereidheid is niet klaar zijn op het moment dat het zover is. Met andere woorden, dus wachten tot het laatste moment. Zoals die dwaze maagden en dan proberen de zaak nog even snel in orde te maken. Met het risico dat je te laat bent. Bereid zijn, lieve mensen, betreft de hele geloofsperiode. Van de eerste dag van je bekering tot het einde van je leven. En onze bereidheid blijkt uit gehoorzaamheid aan het woord. En weet u wat nou mooi is van gehoorzaamheid en navolging aan het woord? Het is dat je scherp blijft. Ja. Als je leeft elke dag opnieuw van het woord, dan blijf je scherp. En dan heb je in de gaten wat voor onzin er allemaal om je heen wordt geventileerd. Ook op het geloofsterrein. Dan heb je het in de gaten. Dan blijf je scherp. En waakzaam. Dus zoals de gelijkenissen benadrukken, is dat waakzaamheid en bereidheid blijkt uit een actieve houding. Gehoorzaam aan het woord. Wordt zichtbaar bij de wijze maagden. Zijn bereid. Hebben geestelijke voorraad opgebouwd. De dwazen niet, die waren passief. Het wordt ook zichtbaar in die twee slaven die hun talent verdubbelden. Ze kunnen de eigenaar de geestelijke opbrengst van hun leven aanbieden. Wij praten over vruchten van de Heilige Geest. Waar zijn die dan? De opbrengst van het geestelijk leven aanbieden. Ze hebben het vertrouwen van hun Heer niet beschaamd gemaakt. Ze mogen ingaan tot het feest. Nogmaals, de grootste aandacht in de gelijkenis gaat uit naar die derde slaaf. Hij heeft ook een gave ontvangen naar bekwaamheid. Maar passief gebleven. Anders gezegd, hij heeft geloof ontvangen, want geloof is ook een gave. Als God het ons niet geeft, kunnen we helemaal niks geloven. Ja, we kunnen wel van alles en nog wat geloven. Dat benzine brandt of zo. Of dat wanneer je op een knopje drukt, dan het licht in je kamer aangaat. Maar over dat soort geloof hebben we het niet, hè? Ieder mens gelooft. Ja. Hij heeft geloof ontvangen. Maar in het begraven geeft hij te kennen dat hij de hem toevertrouwde woorden van de Heer wel bij zich bewaart. maar er volstrekt niet naar handelt. Hij doet niks. Hij doet niets met het woord. Wat doet u met het woord? Wat doet u met de Bijbel als u op andere dagen dan vandaag ergens bent, thuis of zo? Wat doet u met de Bijbel? Hoe zit het met uw gebed? Weet u, de man was aardsgezind, hebzuchtig enzovoort enzovoort. En hij vindt zijn baas maar een wrede en onrechtvaardig mens. Maaien waar hij niet gezaaid heeft. En dan geeft hij je talent terug met de woorden: hier hebt u wat van u is. Waarmee hij eigenlijk wil zeggen van: en dus kunt u niks op mij aanmerken. Ik heb niks fout gedaan. En u krijgt terug wat u mij gegeven hebt. Nou, dan mag je er wel dankjewel voor zeggen. Hij is dus het type dat het licht onder de korenmaat zet. Het type van Laodicea. Koud nog heet. Hij ontvangt straf. Uitsluiting van het feest. Omdat hij niets heeft gedaan met datgene wat God hem heeft toevertrouwd. De Heer Jezus wil dat wij tot bloei komen. Stilstand in het geloof is achteruitgang. Nou even wat voor de toepassing. Belangrijke vraag voor ons is natuurlijk in welke van de typen herkennen we onszelf. We rekenen ons natuurlijk graag tot de wijzen, tot de verstandigen, zoals de twee slaven. Maar is dat ook zo? Is dat ook zo? Hoe besteden we dan onze tijd? In afwachting van de komst van de Heer. En hoe gebruiken wij dan de gaven die ook wij, ieder voor zich, naar bekwaamheid heeft ontvangen? Doen we er wat mee? Doen we er genoeg mee? Of moet het roer maar eens flink om? De Heer vraagt geen onredelijke dingen. God weet wat we nodig hebben om die taak uit te voeren. We ontvangen naar zijn wil. Niet iedereen heeft grote capaciteiten. De Heer houdt daar rekening mee. En als we gaven mogen bezitten, dan is dat te danken aan Gods vrije genade en wijsheid. Weet u, voor het ontvangen van de gaven zijn we niet aansprakelijk. Daar kan niemand ons op aanspreken. Wel voor het gebruik wat we ervan maken. God wil dat wij productief zijn en onze geestelijke mogelijkheden uitbuiten. Ja, sommigen vatten de gaven van het geloof ook veel te zelfzuchtig op. Het belangrijkste is dan de persoonlijke veiligstelling, zo noemen we dat. Ik ben binnen. Mijn stoel is gereserveerd. En de rest zal me een zorg zijn. Maar zo wil God dat niet. In die gaven worden we aan het werk gezet. Wordt onze aandacht gevraagd en inzet gevraagd. Voor de nood van de wereld. En weet u wat wij ook weten is? Het is prachtig dat Jacobus ons daar even mee helpt. Echt geloof is geen doodgeloof. Maar wat is echt geloof? Dat is geloof dat kenbaar is uit de werken. Dat is ook wat Jacobus zegt. toon mij uw geloof. Allerlei mensen omheen, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Dat hoor je in onze tijd ook. Ik geloof. Alleen dan moet je altijd weer even vragen, ja, wat geloof je dan precies? Huh? Waar gaat het dan precies om? Mensen geloven van alles. Ja, ik bedoel, deze man die dacht van dat God een wrede God was. Hele volkstammen hebben dat geloofd. En dus hou je daar rekening mee. We kennen ook de andere kant. Hele volkstammen geloven dat God liefde is. Ja. En dat hij dus af en toe wel even een oogje dichtknijpt. Maar wat we zo links en rechts uitvreten. Hij knijpt een oogje dicht. Want God, ja, dat is een lieve God, een lieve oude baas. Sinterklaas eigenlijk een beetje. Hè? Hij knijpt wel een oogje dicht. Ja. Weet je, ik vind het om te janken. Want dan neem ik mensen mee naar de Kruisenheuvel. En dan vraag ik daar, geef mij nu maar antwoord. Waar heeft God hier voor zijn zoon een oogje dicht gedaan? Waar? Er wordt zo onvoorstelbaar goedkoop omgesprongen met genade. En ook met de genadegaven. Als de Heer weer komt, dan zal hij vragen naar de opbrengst van ons geloof. Vragen waarbij het nogmaals niet gaat om de omvang, maar onze inzet. Gingen we ervoor? Gehoorzaamheid. Hopelijk, we zingen dat vanmorgen niet, want ik moest allemaal opwekkingsliederen opgeven. Ja, dat heb je dan als een familie een weekendje uitgaat met elkaar. Als ik zo rondkijk, dan denk ik, het is wel een grote familie, hè, of niet? We moeten eigenlijk maar de volgende keer tegen Gert-Jan zeggen, dat feestje kun je toch ook gewoon in de gemeente geven? Daar zijn we er allemaal bij, toch? Maar ja, dan is onze organist er niet. En dan word ik nog eens een keer extra stevig aan het werk gezet. Dus wij zingen vanmorgen op Johan de Heer 151 niet. Dat zingen we niet. Maar ik wil wel even tegen u zeggen wat erin staat. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Moet ik gaan met lege handen? Ja, sommigen die doen niets uit gemakzucht of onverschilligheid of mensenvrees. Die anderen bedenken allerlei uitvluchten, zoals van ik ben niet uitverkoren. Dat is ook een hele mooie. Ik ben niet uitverkoren. Of ik ben onbekwaam. Ik ben onbekwaam. Ik ben er niet voor opgeleid. Weet u, die derde slaaf, die staat model voor wat zelfs gelovigen van de Heer dus kunnen denken en verwachten. Wreed. Kijken naar de wereld. En wat er allemaal zo gebeurt. En dan ontstaat daar het beeld van die wrede en onrechtvaardige God. Waarbij het bijna onmogelijk is om te geloven dat hij een God van liefde is. Want kijk eens wat er allemaal gebeurt. Kijk eens wat er allemaal gebeurt. Ja. Natuurlijk ben je verrast, want je leest ook niet in de Bijbel, want dan had je het geweten dat dit gebeurt. Maar ja, als je dat niet weet, en je je niet laat informeren, dan creëer je een beeld van God. En als het om beelden van God gaat, nou, dan komt er wat langs. Ja. Dat is het probleem van religieus zijn. Weet u dat? Dat is het probleem van religieus zijn. Religie zoekt naar God. En ze vinden hem niet. Omdat hij een onbenaderbare God is. We weten niks van God. Maar religie die zoekt als gekken naar God en probeert daar dan een beeld van te maken. Bij het evangelie is dat anders. Bij evangelie zoekt God naar mensen. Dat is een stuk eenvoudiger. Want wij zijn wel bereikbaar. Wij zijn wel te vinden. Ja. Beelden van God. Ja. Je hebt er ook die verstoppen het geloof. Als een soort van verzekeringspolis. De gedachte van, nou ja, er komt van het koninkrijk natuurlijk niks terecht. Maar dat duurt al zo lang. Een droom, utopie. Heb je voor niks druk gemaakt. Hè? Dan denkt die derde slaver, heb je me voor niks druk gemaakt. Levert niks op. Maar mocht het dan toch zo zijn, dan heb ik in ieder geval nog niet alle schepen achter me verbrand. Dan kan ik altijd nog zeggen van, ja, maar ik geloof wel. Ik geloof wel. Ja. Ik ben zelfs geneigd om te denken van, die derde slaaf heeft niet al die tijd stilgezeten. Hij heeft, zoals gezegd, zijn tijd besteed aan nadenken over God en over de wereld. En heeft daar ideeën over ontwikkeld. Misschien heeft hij zich wel heel intensief bezig gehouden. Misschien als eerste van de velen die zich heel intensief bezig hebben gehouden met het navorsen. Met wanneer het dan wel eens zou kunnen zijn dat Jezus weerkomt. Hij heeft alle aanwijzingen daarvoor onderzocht en in kaart gebracht. Heeft daar boeken over geschreven. We hadden een Amerikaan die deed dat ook, ene Bill Dinges. Ja, of hoe heette die man ook alweer? Hollinsie. Hoe kom ik dan bij Bill? Dat vind ik zeker, hè? Dat is een andere. Maar goed, eindeloze boeken met allemaal profetische uitspraken van, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien, ik heb zus gezien, ik heb zo gezien. Hop, komt eraan hoor, komt eraan. Koffers inpakken naar de berg. Ja. Nou, daar kun je het ook heel erg druk mee hebben met dat soort dingen. En dan kun je dat misschien ook als argument aanvoeren van dat je een heleboel andere dingen niet gedaan hebt, omdat je het hier zo mateloos druk mee hebt gehad. Huh? Ik bedoel, dan kun je niet beschuldigd worden van een gebrek aan geloofsgehoorzaamheid, alleen je hebt het op een ander onderwerp gericht. Huh? Alleen dan ga je dus wel voorbij aan wat werkelijk belangrijk is. Gehoorzaamheid om te doen is belangrijker dan allerlei informatie over het mogelijke moment van de terugkeer van de Heer Jezus. Is er iemand die zich daar druk over maakt? Is er iemand die zich druk maakt over het moment dat Jezus weerkomt, dat je denkt van, ik moet niet aan het werk zijn, ik moet niks aan het doen zijn, ik moet stilzitten, ik moet naar boven koekeloeren, wie weet, of zo? Is er iemand die dat heeft? Mijn schapen kennen mijn stem, zegt de Heer Jezus. Als hij roept, als hij zijn geluid laat horen, dan weten we dat, we hebben hem nooit gezien, maar dan weten we dat hij het is. Dus waar maken we ons druk over eigenlijk? Dus daarom kun je gewoon aan het werk zijn. Als het zover is, dan weten we dat wel. En dan is het nog vroeg genoeg om hoera te roepen. Tenminste, als we dat dan nog kunnen, hoera roepen. Maar ja, goed. Ja. Weet u wat wij van de wederkomst weten? Is niet te veel. En is ook niet te weinig. Genoeg. Genoeg voor waakzaamheid en bereidheid. De tekenen door de Heer genoemd merken we op, zijn herkenbaar, ze ontwikkelen zich verder. Nou ja, oké, prima. Als ze voor ons maar een aansporing betekenen om verder te werken. Ze dienen dus niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar vormen een impuls tot permanent gedrag in geloofsgehoorzaamheid. Nou, de conclusies spreken voor zichzelf natuurlijk. De vijf dwaze maagden worden uitgesloten van het feest. De derde slaaf is onverschillig, niet betrokken. Werpt elke verantwoordelijkheid van zich af. Nou, zeg wat, dan mag je dus ook geen verantwoordelijkheid meer dragen. Nou, het slaagt straft. Ja, ik moet ook nog zeggen vanmorgen. Ik heb al heel veel van u gevraagd, ik realiseer me dat. Maar ik moet het toch gewoon maar zeggen. We horen al heel erg lang, met name in de evangelische wereld. Als je maar gelooft. Als je maar gelooft. En als je dan gaat vragen, wat geloof je dan? Nou, dan ben je de eerste tijd nog niet klaar. Wat je dan allemaal te horen krijgt. Als je mij gelooft. Ja, en de rest dan? Toewijding? Dienstbaarheid? Navolging? Ja. Niet van belang. Onze Heer is een lieve Heer, maakt het in orde. Weet u wel, dat oogje toeknijpen. Als je mij gelooft. Weet u, deze gelijkenis maakt duidelijk dat het zo dus niet is. In Filippenzen 2 vers 12 staat dit. Daarom mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, hebben we het over Paulus, maar natuurlijk ook het woord van God is daar. Niet zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Wat gaan we doen met die tekst? Gooien we die eruit? Want ik bedoel, dit klinkt als zelf je behoudenis rondkrijgen, of niet? Werk uw behoudenis met vrees en beven. Nee, wij kunnen ons behoud niet werken. Wij kunnen niet doen wat Jezus heeft gedaan op het kruis. Maar we kunnen wel zorgen dat datgene wat hij ons daarin gegeven heeft, tot ontplooiing komt in ons leven. Daar gaat het in die gelijkenis over. Aan het werk. Aan de arbeid. Dat is werk uw behoudenis, ontvangen door het kruis, met vrees en beven. Dat betekent, geef dus invulling aan je positie. Een positie die je ontvangen hebt door het kruis. Geef daar invulling aan. Door je houding. Door je gedrag. Door je activiteit. Ik hoop, mijn broeder en zuster, dat dit vanmorgen een aansporing voor een ieder van ons is. Om ijverig bezig te zijn. Naar ontvangen bekwaamheid. En met de hulp van de Heer Jezus. Dat uit ons leven blijkt dat we waakzaam zijn en dat we bereid zijn. En dan wil ik toch afsluiten met een woord van genade. En dat is dit. Weet dit. Dat ook de minste en ook de geringste dienaar van Jezus Christus zal ondervinden dat zijn of haar arbeid in hem niet voor niets is geweest. Amen. Opwekking 225.
gaan samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor die gezegende en feestrijke ontmoeting zo met elkaar. Wat was het goed om hier te zijn. Want u was er en we mochten een ontmoeting met u hebben. In het lied, in de muziek, door het woord. En Heer, we danken u dat uw toekomst is, en daarmee ook onze, is ontvouwd, is zichtbaar geworden. Maar niet zonder daarbij ook te benoemen, Heer, dat er ook bij ons verantwoordelijkheid is en verantwoordelijkheid blijft. Want ook wij, uw kinderen, zullen rekenschap moeten afleggen van hun werken. En dan moet duidelijk worden, Heer, of dat werken van het geloof zijn geweest, of werken van de voorzichtigheid, van de inschatting van, of werken van de zelfzucht, als ik het maar heb. Heren, dat we niet dit achteloos naast ons neerleggen met de gedachte van, ja, als je maar gelooft. Want een geloof zonder werken is dood, zegt uw woord. En dood is niks. En dus betekent het dat je dus iets in handen hebt wat geen enkele betekenis heeft. En geen enkele waarde heeft. Maar geloof met werken, dat brengt tot vrucht, tot lofprijzing. En brengt ook de mens in de wereld tot jaloersheid. Heere, stuur ons zomaar op weg. Als actief, innerlijk gemotiveerde kinderen van u. Om Christus wil. Amen. Zing als slotlied, lied 71, stel voor dat we dat staande doen, voor zover dat mogelijk is. Jezus leeft in eeuwigheid, Shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maat zijn nieuw. We zijn op weg. Daar gaat het naartoe. En ondertussen lekker hard aan het werk. Dat is prettig, want dan rust je ook heel fijn uit straks. Oh. De genade van onze Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen totdat Jezus komt. Amen.